Vervolgens zal u gelezen worden uit het Evangelie naar de beschrijving van Marcus, hoofdstuk 7, de versen 24 tot en met 37.
En vandaar opstaande ging hij, dat is Jezus, weg naar de landpalen van Tyrus en Sidon. En in een huis gegaan zijnde wilde hij niet dat het iemand wist, en hij kon nochtans niet verborgen zijn. Want een vrouw, welker dochtertje een onreine geest had, van hem gehoord hebbende, kwam en viel neder aan zijn voeten. Deze nu was een Griekse vrouw, van geboorte uit Syro-Fenicië. En zij bad hem dat hij den duivel uitwierp uit haar dochter. Maar Jezus zeide tot haar, laat eerst de kinderen verzadigd worden, want het is niet betamelijk dat men het brood der kinderen nemen en de hondekens voorwerpen. Maar zij antwoordde en zeide tot hem, ja, Heere, doch ook de hondekens eten onder de tafel van de kruimkens der kinderen. En hij zeide tot haar, om deze woords wil ga heen, de duivel is uit uw dochter uitgevaren. En als zij in haar huis kwam, vond zij dat de duivel uitgevaren was en de dochter liggende op het bed. En hij wederom weggegaan zijnde van de landpalen van Tyrus en Sidon, kwam aan de zee van Galilea door het midden van de landpalen van Decapolis. En zij brachten tot hem een dove, die bezwaarlijk sprak, en baden hem dat hij de hand op hem legde. En hem van de schare alleen genomen hebbende, stak hij zijn vingers in zijn oren, en gespogen hebbende, raakte hij zijn tong aan. En opwaarts ziende naar de hemel, zuchtte hij en zeide tot hem, Ephata, dat is, wordt geopend. En terstond werden zijn oren geopend en de band zijner tong werd los en hij sprak recht. En hij gebood hun lieden dat zij het niemand zeggen zouden, maar wat hij hun ook gebood, zo verkondigden zij het des te meer. En zij ontzetten zich bovenmate zeer, zeggende, hij heeft alles wel gedaan. En hij maakt dat de doven horen en de stommen spreken.
De tekst voor de prediking vindt u in het gedeelte dat zojuist voor u gelezen is. Marcus 7, de versen 31 tot en met 37. Marcus 7, vers 31 tot en met 37. En ik wil u die twee versen nogmaals lezen. En hij, wederom weggegaan zijnde van de landpalen van Tyrus en Sidon, kwam aan de zee van Galilea door het midden der landpalen van Decapolis. En zij ontzetten zich bovenmate zeer, zeggende, hij heeft alles wel gedaan. En hij maakt dat de doven horen en de stommen spreken. Geliefde gemeente, horen en horen is nog niet hetzelfde. Hoe we luisteren hangt van verschillende omstandigheden af. De manier waarop we reageren op wat we horen heeft te maken met ons karakter of met onze verhouding ten opzichte van degene die spreekt. Maar ook onze omstandigheden kunnen een rol spelen in hoe wij horen. Maar hoe anders is het als de Heere zijn woord aan ons hart toepast door zijn Heilige Geest? Want dan blijkt dat onze omstandigheden en zelfs ons karakter er niet toe doen. Zelfs onze geestelijke toestand kan de Heere niet hinderen zijn woord aan ons hart toe te passen, zodat de vrucht van bekering en geloof komen. Want als de Heere spreekt met macht, dan moeten we luisteren. En dan zal onze tong worden losgemaakt. En zullen we goed van hem spreken. Want Gods woord moet gehoord worden. Dat is het thema van de preek. Gods woord moet gehoord worden. Drie gedachten. Eerst hoe het woord tot ons komt. Ten tweede hoe het woord doorbreekt. En in de derde plaats hoe het woord wordt ontvangen. Gods woord moet gehoord worden. Hoe het woord tot ons komt, hoe het woord doorbreekt en hoe het woord wordt ontvangen. Gemeente, we bevinden ons buiten de landsgrenzen van Israël. De Heer Jezus is met zijn discipelen aan de oostzijde van de Jordaan en komen door het gebied van de 10 steden. Die steden die waren met elkaar verenigd in een verbond. En dat gebied dat wordt de Decapolis genoemd. Het is niet de eerste keer dat de Heer Jezus daar met zijn discipelen komt. In Markus 5 lezen we dat hij voet aan wal zette in het land van de Gadarenen. En dat bevindt zich in Decapolis. En tijdens dat eerste bezoek kwam een man met een onreine geest uit de graven tot Jezus. En jongens en meisjes, jullie kennen deze geschiedenis vast wel. Die duivels bezetten die man. Die man die Legio heette. En de Heer Jezus was gekomen om die man te verlossen van zijn bezetenheid. En die duivels vroegen toen om toestemming om te varen in die varkens die verderop gehoed gewijd werden door Gadareense mannen. En opmerkelijk genoeg, de Heer Jezus gaf toestemming daarvoor. En zo gebeurde het, die man werd verlost van zijn bezetenheid, van die onreine geest en die duivelen voeren in die varkens. En die varkens die renden zo naar de steile afgrond en vielen in het meer van Galilea en verdronken allemaal. En die Gadareense mannen die waren ontzettend boos, want ze zagen hun kostwinning letterlijk verdrinken. En toen smeekten ze de Heer Jezus of hij toch alsjeblieft weg wilde gaan. Nou, dat was de Heer Jezus' eerste kennismaking met Decapolis. Het was maar een kort bezoek geweest. En ondertussen ging die man die bezeten was geweest naar huis en vertelde aan iedereen die het maar horen wilde wat er met hem was gebeurd, wat de Heer aan hem had gedaan. En nou komt de Heer Jezus opnieuw in die regio. Bij die mensen die hem hadden weggestuurd. Waarom zou de Heer Jezus dat eigenlijk doen? Als ze nou toch niet op hem zitten te wachten. Waarom zou hij dan weer naar ze toe gaan? Omdat zijn hart vervuld is met barmhartigheid en ontferming. En dat is de enige reden. De Heer Jezus gaat nooit naar mensen toe omdat ze hem zo welwillend zijn. Hij is toch in de wereld gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. Dat betekent dus dat hij tot mensen komt, zoals we dan zeggen, zonder aanzien des persoons. Hij komt weer omdat zijn hart vervuld is met mededogen. En hoe vindt hij die mensen daar? Als mensen die welwillend naar hem willen luisteren? Mag het getuigenis van die man die bezeten was geweest vrucht dragen? Nou, uit dit gedeelte begrijpen we dat het niet veel vrucht heeft opgebracht. Want velen hoorden hem, maar ze luisterden niet echt. Ja, velen hadden van Jezus gehoord. Dat kwam niet alleen door die man die bezeten was geweest. Maar dat kwam ook door de inwoners van Decapolis zelf. Want verschillende zijn aan de andere kant van de Jordaan, aan de westkant geweest, om Jezus te horen. Dat lezen we in Markus 3. Waar we lezen dat mensen van de oostkant hem hoorden. Nou, dat moeten wel mensen uit Decapolis zijn geweest. En ongetwijfeld hebben die mensen thuis verteld wat ze hebben gehoord en gezien van die Jezus van Nazareth. Maar hoe spraken ze over hem? Uit het verband wordt het wel duidelijk dat ze niet luisterden met honger en dorst naar gerechtigheid, maar als mensen die op zoek zijn naar sensatie. Nou, het nieuws dat Jezus uit Nazareth in Decapolis is, dat wordt wel verspreid in de regio. En de mensen gaan allemaal op de been en volgen Jezus. En spreken over hem. Zoals wij ook over gewone dingen kunnen spreken die wij interessant vinden. En zeker als het om sensatie gaat, dan willen we ook wel graag daarvan weten, zodat we ook aan anderen kunnen vertellen wat interessant is. En op die manier maken we onszelf interessant. En die mensen daar in Decapolis, die willen eigenlijk ook wel eens wat zien. En daarom bedenken ze wat. Terwijl ze de Heer Jezus volgen, nemen ze een man mee die zowel doof als stom is, die niet goed kan spreken. Het zou ook kunnen zijn dat familie of vrienden van die man hem naar de Heer Jezus brengen, maar het zou ook heel goed kunnen zijn dat de mensen graag wat willen zien en hem daarom op sleeptouw nemen. Niet uit mededogen voor die man, maar omdat ze een wonder willen zien. Want ze willen hun eigen verlangens bevredigd zien. En dan vertellen ze ook nog wel even aan de Heer Jezus hoe hij hem moet genezen. Namelijk door zijn hand op hem te leggen. Dat was inderdaad Jezus' gebruikelijke manier van genezen. We lezen immers wel vaker dat mensen vragen of hij de hand op iemand wil leggen, op een zieke. Denk Jairus die dat vraagt voor zijn dochtertje. Dat hij op de knieën voor de Heer Jezus bidt. Ik bid u dat gij komt en de handen op haar legt, opdat zij behouden worden en zij zal leven. Nou, dat verzoek was beslist niet verkeerd. Maar bij deze mensen is het anders. Ze willen zien of Jezus wel in staat is om iemand met een dubbele handicap te genezen. Iemand die zowel doof als stom is. En daarom vertellen ze Jezus wat hij moet doen. Legt u de handen maar op hem. Nou, naar zulke mensen is de Heer Jezus gekomen. Hij komt naar mensen die tot hem komen met verkeerde bedoelingen. Die wel uitzien naar de gaven van Jezus, maar niet geïnteresseerd zijn in de persoon van de Heer Jezus. Ze horen de Heer Jezus spreken. Ze horen het woord, maar het verandert hen niet. En toch gaat de Heer Jezus naar hen toe. En zo is hij nog altijd dezelfde. Hij komt nog steeds naar mensen toe die valse motieven hebben. Die een hart hebben dat niet ontvankelijk open is voor hem. Hij komt zonder aanzien des persoons. Want als dat niet waar zou zijn, dan zou niemand van ons zalig kunnen worden. Of denkt u dat u wel zuiver en oprecht bent? Nou, als u oprecht bent in het verlangen naar de Heere en zijn dienst, dan is dat een verlangen wat de Heere er zelf heeft ingelegd. Denkt u niet? Want van nature zijn we allemaal hetzelfde in dat opzicht. Laten we ons eigen hart eens onderzoeken. Gods woord moet gehoord worden. Verlangt u naar het onderwijs van hem? Omdat u hem zo nodig hebt? Of bent u vanmorgen een toeschouwer? Of luistert u met een ontvankelijk hart? Gemeente, een tussenweg is er niet. Ons probleem is dat we van nature niet een horend hart hebben. Dat we genade nodig hebben om echt te luisteren. Maar als je die genade niet bezit, zou je dan niet bidden? Heere, geef mij genade om echt naar u te luisteren. Om u te horen, want uw woord moet gehoord worden. Mag ik door uw genade ook goed van u spreken? En we zijn ook zo geneigd om dan vervolgens de Heere voor te gaan schrijven hoe hij moet gaan werken. He, als hij nou dit of dat doet in mijn leven, ja, dan mag ik ook zien en geloven dat de Heere in mijn hart werkt. In plaats van dat we nou heel eerlijk en ootmoedig voor de Heere onze nood voor hem neerleggen, komen wij met onze lijst van verlangens. Als u dit of dat doet in mijn leven, als u zo wilt ingrijpen in mijn leven, we vertellen de Heere hoe hij ons moet bekeren. Ja, misschien weet u wel hoe de Heere moet ingrijpen in uw leven. Want u denkt dat hetzelfde met u moet gebeuren als met anderen die u kent en die de Heere vrezen. Maar laten we niet vergeten dat bekering, wedergeboorte, werk van de Heere is. Bovennatuurlijk, omdat de Heilige Geest in het hart werkt. Het woord toepast aan het hart. En de wijze waarop de Heere dat doet, daarin is hij vrij, soeverein. Wij bepalen niet hoe de Heere werkt. Dat bepaalt de Heere zelf. En hij doet het altijd zo, dat het u verootmoedigt. Dat u er klein onder wordt. En dat u hem gaat erkennen. In zijn macht, in zijn goedheid, maar ook in zijn wijsheid. Omdat hij u op uw plaats wist te brengen. En zo wil de Heere werken in het verborgene. Dat kunnen wij niet traceren. Daarin is de Heere vrij. Ja, het is waar. In zekere zin leert iedereen hetzelfde. En ieder die de Heere vreest. Maar hoe hij dat werkt, zullen we hem daarin niet vrij laten. Nou, hoe kan dan Gods woord ons veranderen? Nou, dat is wat we horen in ons tweede punt. Als we letten op hoe het woord doorbreekt. En dan gaan we wat meer letten op die man die bij de Heer Jezus is gebracht. De Heer Jezus ziet de bedoelingen van die menigte. Maar dat weerhoudt hem er niet van om die arme stakker te helpen. Maar omdat hij hun zucht naar sensatie niet wil bevredigen, wil hij die man apart nemen. Nou, wat heeft deze man nou eigenlijk nodig? Laten we eens proberen om in te leven wat deze man meemaakt. Ik noemde al, hij had een dubbele handicap. Hij is doof en stom. En we weten niet of hij die dubbele handicap al vanaf zijn geboorte had. Misschien is hij tijdens zijn kinderjaren doof geworden, waardoor hij steeds moeilijker kon spreken. Maar wat heeft deze man het moeilijk? Want hij is volledig geïsoleerd van zijn omgeving, omdat hij niets hoort. En hij kan zijn gedachten en gevoelens ook niet onder woorden brengen. Hij kan wat klanken uitstoten, zonder dat iemand hem begrijpt. En hij heeft altijd zijn handen en voeten nodig om zich verstaanbaar te maken, als dat al lukt. Nou, in die tijd was er nog geen gebarentaal ontwikkeld. In onze tijd zijn er speciale scholen waar dove kinderen naartoe kunnen en waar ze vaak een vak en een beroep leren. Prachtig is dat. Maar in de dagen van de Heer Jezus behoorden zulke mensen tot de uitschot van de samenleving. Zulke mensen telden niet mee Je was afgesneden van het gewone leven. En daardoor, die man leefde in totale isolatie. Alleen met zijn gedachten. Hij kon ze niet onder woorden brengen. En hij kon geen woord horen. En dat laatste, dat was toch wel het ergste. Hij kon het woord niet horen. Dat woord van de Heere leek voor hem buiten bereik te zijn. En zo lijkt het alsof hij gedoemd was om verloren te gaan. Hij zat opgesloten in die nutteloze zintuigen. Maar de Heer Jezus wil deze man niet langer, dat deze man langer geïsoleerd blijft. Hij is met ontferming over hem bewogen. En daarom neemt hij hem apart. En dan gaat de Heer Jezus toch tot hem spreken. Eerst met gebaren. En zo past de Heer Jezus zich aan deze man. Om zich verstaanbaar te maken. Kijk, dat is nou wat de Heer Jezus doet, hè. Hij daalt af op het niveau waarop wij hem kunnen gaan begrijpen. Dat is de manier waarop hij deze man geneest, doorbreekt bij deze man. Wat doet hij? Hij neemt de man onder vier ogen. Want hij wil het woord toepassen aan het hart van deze man. Hij wil dat het woord gehoord wordt. Ook door hem. En als hij dan apart is met die man, zich afscheidt van de menigte, dan kan die man zich goed concentreren op de Heer Jezus. Krijgt hij alle aandacht, krijgt de Heer Jezus alle aandacht van de man. En daar staan ze samen. Zie je ze, jongens en meisjes, een arme man die hopeloos is, die afhankelijk is van andere mensen, helemaal zelf niks kan. En dan de Heer Jezus, de weldoener, die alles kan. En we stellen ons voor dat hun blikken kruisen. En die man die begint zich te realiseren dat er iets bijzonders gaat gebeuren. Want hij kijkt in de ogen van de Heer Jezus. En wat ziet hij? Ja, dat staat niet in de Bijbel, dominee. Nee, dat is zo. Maar zou ik te veel fantaseren als ik zou zeggen dat hij de ontferming van de Heer Jezus in zijn ogen heeft gezien? Mededogen. En zo geeft de Heer Jezus pastorale zorg aan deze man. En dat is wat hij met allen doet die tot hem worden gebracht. En tot wie hij gaat spreken. En dan schuwt de Heer Jezus ook niet eens de methode van het werken met gebaren. Natuurlijk had de Heer Jezus ook gewoon eenvoudigweg een woord kunnen spreken. En de man had gelijk gehoord en kon spreken. Maar dat doet hij niet. Maar hij behandelt die man op een manier die aansluit bij wat bij die man past. Wat bij de nood van die man past. En zo leert de Heer Jezus zijn kinderen allemaal dezelfde les, maar wel op onderscheiden wijze. Wat bedoelt u? Dat de Heere altijd afdaalt tot ons niveau en in onze omstandigheden en dan onze nood blootlegt. Het ons leert wat ons probleem is. En vervolgens wil de Heer ons dan leren om geen verwachting meer te hebben van onszelf of van omstandigheden of van andere mensen, maar dat onze verwachting alleen van Hem is. Lees u de Evangelie maar door. En let er eens op dat Hij verschillende methodes toepast, om maar zo te zeggen. Dat Hij precies weet welke les bij ons past. Dat Hij weet hoe Hij ons op onze plaats kan brengen. Dat hij weet hoe er plaats kan komen in jouw hart en leven voor hem. Dat hij ons leert om ootmoedig te zijn. Op zo'n manier dat zijn onderwijs effect heeft op ons, heel ons leven. Dan wordt het woord van de Heere toegepast. Wat doet hij? Hij steekt zijn vingers in de oren van de man. En dan lezen we in vers 33 dat de Heer Jezus gaat spugen. Dat is raar. Spuugt de Heer Jezus die man in het gezicht? Nee, zo niet. Waarschijnlijk spoog de Heer Jezus op zijn duimen. Om daarmee vervolgens de tong van die man aan te raken. En zo spreekt de Heer Jezus tot deze man. De Heer Jezus kan niet tegen die man zeggen, wat wilt gij dat ik u doen zal? Zoals hij dat wel tegen anderen zei. En zo ontdekte hij iemand aan iemands nood. Maar nu doet de Heer Jezus door deze gebaren te gebruiken, symbolische handelingen, zodat de Heer Jezus laat blijken, ik weet wat uw nood is. Weet u het ook? Hij raakt het aan met zijn vingers en met zijn duimen. Ik weet je ellende. En nou ben ik degene die je daarvan gaat verlossen. Ja, maar dat speeksel dan? Ja, daar is heel veel over te lezen en te zeggen. Veel commentatoren zeggen vooral wat het niet is. En dat speeksel van de Heer Jezus had natuurlijk geen genezende kracht. Maar wat betekent het dan wel? Nou, misschien mogen we het zo opvatten dat de Heer Jezus daarmee zijn innerlijke ontferming aan die man laat zien. Want speeksel is iets persoonlijks. De Heer Jezus geeft iets persoonlijks aan die man. En zegt daarmee tegen die man dat hij zichzelf helemaal wil geven om die man te verlossen. De Heer Jezus is met hart en ziel, met heel zijn leven betrokken op die man. Met lichaam en ziel. En dat komt ook nog tot uiting in een ander teken wat hij doet. Want vervolgens lezen we dat de Heer Jezus opkeek naar de hemel en zuchtte. Dat is ook gebarentaal. Hij keek op naar de hemel. En daarmee gaf hij aan dat hulp alleen van boven komt. En zie je het voor je, dat die man de ogen van de Heer Jezus volgt en dan ook naar boven gaat kijken? Zo wordt die man vermaand om omhoog te zien. En zo begreep die man dat genezing van boven kwam. Hij begreep dat de Heer Jezus alles van boven verwachtte. Van God die hemel en aarde heeft geschapen. Hij keek op. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Maar daarmee laat de Heer Jezus ook zien niet alleen waar de hulp vandaan moet komen, maar ook waar de Heer Jezus zelf vandaan kwam. Dat hij van boven kwam en dat hij afdaalde naar een wereld verloren in schuld. Dat hij de hemelse heerlijkheid heeft verlaten. En het aan die doofstomme man duidelijk maakt. U bent niet te min voor mij. Want ik ben met innerlijke ontferming bewogen. U bent niet te onbeduidend voor mij. Want ik ben voor u in deze wereld gekomen. Ik ben gekomen om u uit uw isolement te halen. Om u te belemmeren. Alles wat u belemmert om te luisteren. Om echt te horen naar het woord van God. Opdat u in kunt gaan in het koninkrijk der hemelen. En daarom maakt hij de oren van die man open. En maakt hij zijn tong los. Zodat hij die zintuigen weer kan gaan gebruiken waarvoor hij ze ontvangen had. Namelijk om God te verheerlijken. En zo komt de Heer Jezus tot deze man toe. In gebarentaal. En daarmee, gemeente, zegt de Heer Jezus ook tot u, tot jou en tot mij, dat er niemand van ons buiten zijn bereik is. Dat niemand te problematisch is. Niemand te veel zonde, te erge zonde heeft om genezen te kunnen worden, om gered te kunnen worden. Weet u waarom? Omdat Hij zelf het woord is. En Hij wil dat het woord wordt gehoord. Ook als u het niet wilt. Maar Hij komt tot u toe. En Hij zegt het, hoor mijn woord. Ja, en dan zijn we nog niet helemaal aan het einde gekomen van die gebarentalen. Want dan eindigt dat met een diepe zucht. Dat is wat we lezen. En opwaarts ziende naar de hemel, zuchtte hij. Wat betekent dat? Ja, daar zou heel veel over te zeggen zijn. Maar om destijds willen zal ik een paar aspecten noemen. Kinderen, wanneer zucht je? Ja, je zucht als je iets moeilijks moet doen. Of iets waar je erg tegenop ziet, dan zucht je. Je kan ook zuchten als je je hopeloos voelt. Als je je verloren voelt. Of als je pijn hebt. Maar zuchten heeft wel duidelijk te maken met iets wat moeilijk is en wat verdrietig is. Nou, dat is wat we in de Bijbel ook lezen. We lezen in Romeinen 8 dat zelfs de schepping zucht. Vanwege de zonde. En dat het uitziet naar de volkomen verlossing. Nu, elk zuchten wordt in de hemel gehoord. Als je niet weet wat je bidden moet, of je weet niet hoe je je ellende onder woorden moet brengen, dan mag je zuchten. Want God merkt elke kreun op. Waarom? Nou, omdat de Heer Jezus, die grote heelmeester, die grote arts is, die volkomen, volmaakt onze nood peilt. De Heer Jezus zucht ook. Omdat Hij medelijden heeft met deze man. Jezus zucht als de barmhartige hoge priester. Degene die geneest, is ook degene die ons kruis draagt en ons verdriet wegdraagt, omdat Hij mededogen, medelijden met ons kan hebben. Hij lijdt onder onze onmogelijkheid om God groot te maken. Hij lijdt onder de gevolgen van de zonde. En ik geloof dat Jezus zucht dan ook een uitdrukking is van zijn aanstaande lijden. Dat is dus ook een genadig zuchten. Want Hij doet dat als de barmhartige hoge priester. Voor die man. En voor allen die van hem zijn. En dan zet de Heer Jezus zich helemaal in voor deze man. Met lichaam en ziel. Fysiek, emotioneel is de Heer Jezus betrokken. En daarom zucht Hij. En deze zucht zegt meer dan met woorden is uit te drukken. Wat een wonder van genade, gemeente. Wij hebben onszelf overgeleverd aan Gods tegenstander, de duivel. Wij zijn ten prooi gevallen van nutteloosheid en ijdelheid door ons eigen zonde. En toch kwam de Heer Jezus in deze wereld die vol is van ijdelheid. Hij gaf zichzelf over tot de dood. Om zondaren te verlossen. Zodat ze weer mensen worden die gaan beantwoorden aan het doel waarvoor God ze geschapen heeft. Namelijk om Hem te eren. Hij zucht als de barmhartige hoge priester. Hij is degene die altijd voor zijn kerk bidt. Terwijl hij opkeek, verwachtte hij het van zijn vader. En deed hij voorbeden voor deze man. En dat deed hij met een zucht. En die zucht is opgemerkt in de hemel. Jezus' gebed, slechts een zucht. Zijn er onder ons die misschien zuchten? Daarvoor kan heel veel reden zijn. We kunnen zuchten vanwege de moeilijkheden van het leven. We kunnen zuchten onder de gevolgen van de zonde die ons leven doortrekken. Wat een zegen als je ook mag zuchten vanwege de zonde zelf. Dan is je zuchten gericht op God. Heere, ik ben niet die ik zou moeten zijn. En dat is mijn eigen schuld. O, wie zou niet zuchten als de Heere je laat zien wie je bent voor hem. In wat we dan zeggen, je ongerechtigheid. In je doenwaardigheid. Ja, dat gebeurt als de Heere je zonde laat zien. Heel persoonlijk. Dan ga je ontdekken dat je doof bent voor het woord van de Heere. Voor de roepstemmen die tot je komen. We horen het, maar we begrijpen het niet. We horen het, maar we gehoorzamen niet. Ja, er is een verschil tussen horen en gehoorzamen. En is dat niet een van onze problemen? Dat we horen, maar niet verstaan. Horen, maar niet gehoorzamen. Nou, daar is deze man een plaatje van voor ons. En is er niet veel verwarring in onze dagen? Maatschappelijk, maar ook in het kerkelijk leven. Dat is niet omdat de Heer niet meer duidelijk tot ons spreekt. Maar er is zoveel verwarring in onze dagen, omdat ons geestelijk gehoor hapert. Ja, de Heer schiep ons met een oor om zijn woord te horen en te verstaan. Maar deze geschiedenis bepaalt ons bij ons natuurlijk probleem. Wij hebben die heerlijke gave misbruikt. Dat gebeurt al in het paradijs. En dan kunnen we niet meer duidelijk horen. En hetzelfde geldt voor onze spraak. Stoort het u dat u zo gemakkelijk misbruik maakt van uw tong? Jacobus zegt in zijn brief dat de tong door niemand is te temmen. Zelfs niet door onszelf. En wanneer we, als we beginnen te realiseren dat we geneigd zijn om onze tong te misbruiken tot alle kwaad, dan gaan we ook zien dat we die heiland zo nodig hebben. Wie is hij? Jesaja zegt van hem in hoofdstuk 53 vers 4. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen. En onze smarten heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Nou, dat is wat de Heer Jezus deed. Hij nam de last van deze man op zich. En droeg die weg tot aan Golgotha's kruis. En daar zijn alle zonden en alle tekorten aan het kruis genageld. En daar hing hij, roepende om hulp. Maar hij hoorde geen antwoord. En zijn vader zweeg, alsof hij doofstom was. Waarom? Opdat er aan zijn heilig recht zou worden voldaan. Jezus Christus droeg de toren van God tegen de zonde, zodat degenen die opgesloten zitten in hun geestelijke doofstomheid kunnen verlost worden. En de Heer Jezus is nog altijd dezelfde. Hij komt tot u, tot jou, doofstomme zondaar. Onder de prediking van het woord steekt hij zijn vingers in uw oren. En raakt hij uw tong aan. En als de grote profeet en leraar legt hij uw ellende bloot. Maar hij wijst dan vervolgens ook op zichzelf. Jezus Christus is die grote koning die u kan verlossen van al uw ellende. Gregorius de Grote, een van de kerkvaders, zegt: de geest is de vingers, zijn de vingers van God. Toen de Heere zijn vingers in de oren van de doven stak, opende hij de ziel van de mens om geloof te oefenen door de gave van de Heilige Geest. Nou, dat gebeurt onder de prediking van het evangelie. Want Gods woord moet gehoord worden. En wat onmogelijk is bij mensen, is mogelijk bij God. Door zijn geest opent hij de oorpoort en maakt hij onze tong los. En kijk maar wat er nou gebeurt. Hoe wordt Jezus' woord ontvangen? Onze derde gedachte. Jezus begint te spreken. Ephata. Wat betekent wordt geopend? Vers 35. En terstond werden zijn oren geopend. En de band zijn de tong werd los. En hij sprak recht. Dat wil zeggen, jongens en meisjes, hij sprak helemaal duidelijk. Verstaanbaar. Zijn oren waren geopend en zijn tong was los. Wat een wonder. Prachtig. Maar waarom gebruikte de Heer Jezus nou de Aramese taal hiervoor? Waarom is dat zo in het evangelie opgeschreven? De Aramese taal, dat is de taal die de Heer Jezus eerst van Jozef en Maria leerde. En we lezen nog wel een paar keer vaker in de evangelie dat hij de Aramese taal gebruikte. Tegen het 12-jarige meisje zei hij Talita Kumi. En toen hij aan het kruis hing, riep hij het uit. Eli, Eli, lama sabachthani. Aramees is zogezegd zijn moedertaal. Je zou ook kunnen zeggen de taal die hem het dichtst bij het hart lag. En zo zien we opnieuw weer een blijk van zijn medelijden, zijn ontferming met die man. Hij is daar met heel zijn hart op betrokken. Want Jezus' pastorale zorg is vanuit zijn hart. En dat is wat hij nog steeds doet. Door woord en geest. Zijn zorg aan u komt rechtstreeks uit zijn hart. En wat woont daar in zijn hart? Je kan toch niks verkeerds denken van de Heer Jezus. In zijn hart woont barmhartigheid. Dat ene Aramese woord is uitdrukking van zijn barmhartigheid. Word geopend, want het woord moet gehoord worden. Ook door degene die van nature geen enkel woord kan horen of spreken. En ik denk, het staat er niet, maar ik denk dat die man ook dat woord Ephata heeft gehoord. De Heer Jezus vervult zijn woord van Jesaja 35 vers 5 en 6. Als dan zullen der blinden ogen opengedaan worden. En der doven oren zullen geopend worden. Als dan zal de kreupele springen als een hert. En de tong der stommen zal juichen. Nou, die man die zat opgesloten in zijn dubbele handicap. Hij zat opgesloten in zijn eigen gedachten, maar vooral hij zat opgesloten in zijn zonde. Hij was toch immers ook onder de macht en heerschappij van de zonde. Maar één woord uit de mond van de Heer Jezus verandert alles. Ephata, wordt geopend. De oren van de man worden geopend en zijn tong wordt losgemaakt. Nou gemeente, dat wijst ons op die geestelijke werkelijkheid. Dat op zijn spreken onze harten worden geopend. Door één woord gesproken met macht en majesteit zullen we hem horen. Door zijn barmhartigheid gaan we zijn woord verstaan en gaan we ook goed van hem spreken. De Heer hoeft maar één woord te spreken en alles verandert. Ja, dan vallen de ketenen van de zonde van ons af. Dan moet alles wijken voor het woord van de Heer. Want Hij heeft alle macht om zondaars te bevrijden. Of denkt u dat er hopeloze gevallen zijn bij de Heer? De discipelen beleden het al eerder. Wie is toch deze? Dat ook de wind en de zee hem gehoorzaam zijn. Ephata, wordt geopend. En door het toepassende werk van de Heilige Geest kun je niet anders dan te luisteren. Je zalig te luisteren. zodat je het leven ontvangt van hem. En zo maakt de Heer het opnieuw waar. Doden zullen horen de stem van de levende God. En die ze horen, zullen leven. Nou, we weten niet precies wat er gebeurde direct nadat de man was genezen. Maar de menigte die verderop stond, die wordt wel gewaar welk wonder er zojuist heeft voltrokken. En ze zijn allemaal met stomheid geslagen. Nou ja, met stomheid. In vers 37 lezen we dat ze zich ontzetten. Bovenmate zeer, zeggende, hij heeft alles wel gedaan. En hij maakt dat de doven horen en de stommen spreken. Nou, die mensen zeggen een waar woord. Je zou kunnen zeggen, ze spreken op hoge toon. Als het ware zingen ze een lied over de beloofde Messias. Hij heeft alles wel gedaan. Hij maakt dat de doven horen en de stommen spreken. Je hoort daar in Jesaja 35. De menigte is geraakt. En ze gaan waarheden van God uitspreken. Prachtig toch? Zou de Heer Jezus, jongens en meisjes, nou niet dankbaar zijn dat door dit wonder de mensen goed van hem gaan spreken? In wat ze zeggen verwijzen ze eigenlijk naar Gods schepping. Hij heeft alles wel gedaan. En daarin hoor je de echo van Genesis 1. En God zag al wat hij gemaakt had en ziet, het was zeer goed. Ja, het volk schrijft de Heer Jezus goddelijke macht en majesteit toe. Hij maakt alles goed. En op het eerste gezicht zouden wij zeggen, dat is een zegenrijke uitwerking van Jezus' werk aan die doofstomme man. Maar vervolgens lezen we een tegengestelde reactie van de Heer Jezus. Vers 36. En hij gebood hun lieden dat zij het niemand zeggen zouden. Maar wat hij hen ook gebood, zo verkondigden zij het des te meer. Dan moet u opletten dat de Heer Jezus dat niet tegen die doofstomme man zegt. Dat hij niet mag spreken. Maar tegen hen lieden. Dat zijn al die andere mensen. Waarom was dat? Omdat hij het hart van al die omstanders zag. En hij zag hun lust naar sensatie. En zij moeten zwijgen. Want zij worden gedreven door valse motieven. Zij vinden in Jezus een Messias die hen kan verlossen van alle tijdelijke noden. Maar daarvoor is de Heer Jezus niet gekomen. Om jou alleen maar te helpen in je tijdelijke noden. Die bewondering wijst de Heer Jezus af. Hij is niet gekomen om te roepen rechtvaardigen. Maar zondaren tot bekering. Kijk, maar dat was nou het probleem. Want die mensen kwamen niet als zondaren tot de Heer Jezus. En zo zien we, gemeente, hier een geweldige tegenstelling. Moet je opletten, jongens en meisjes. Zij die goed kunnen horen en spreken, brengen een man tot de Heer Jezus die doofstom is. En wanneer de Heer Jezus met macht spreekt, zijn er voor die doofstomme man geen belemmeringen meer om het woord van de Heer te horen en goed van de Heer te spreken. Maar degene die geen hoor- en spraakprobleem hebben, gehoorzamen Jezus niet. Het woord moet gehoord worden. En het wordt gehoord. Maar de vraag is wel, door wie? Gods woord wordt gehoord door hen die niet kunnen horen. Die dood zijn in zonde en misdaden. Zijn woord wordt gehoord. Zelfs de wind en de zee moeten zijn stem gehoorzaam zijn. Maar degene die oren aan hun hoofd hebben, horen niet. Omdat ze geen behoefte hebben aan een zaligmaker van zondaren. En ze beseffen niet dat ze geestelijk doof stom zijn. Ze zitten nog gevangen in hun isolement. van zonde. En daarom bent u en ben jij zo arm. Als je het woord van de Heere wel hoort, maar het niet doet. Als je niet luistert naar het bevel van de Heere Jezus om je te bekeren en in hem te geloven. Dat is toch zijn bevel? En als u dan zegt van ja, maar dat kan ik immers helemaal niet. Nou, ziet u nou niet dat u dan met die nood bij hem moet zijn? Die die doofstomme man kon genezen en hem kon bevrijden. Ook uit zijn zonde, van zijn zondelast. Is hij niet degene die met barmhartigheid is bewogen over zondaren? Uw onwaardigheid maakt u nou juist zo geschikt voor hem. U moet de toevlucht nemen tot hem die beloofd heeft te zien op de armen en verslagenen van geest en die voor zijn woord beeft. Hij heeft het leven beloofd aan degene die niets anders dan de dood in zichzelf vinden. Hij geeft vergeving van zonde en het eeuwige leven. Wat is uw reactie? Het verschil tussen die ene man en die menigte is niet door Jezus verschillend spreken. Gods woord moet gehoord worden. De vraag is of wij ook luisteren naar hem. Of we gehoorzaam worden. Of we ons onderwerpen aan hem. En of we hem te voet vallen. En onze nood voor hem uitstorten. Misschien willen we allemaal wel erkennen dat de Heere goed voor ons is. Ik hoop dat u dat allemaal kunt belijden. Hij heeft alles wel gedaan. Dat is wat omstanders ook van de Heer Jezus zeggen. God is de gever van alle goed. Maar het is niet genoeg. Bent u hem gehoorzaam gevonden? Zoekt u de toevlucht te nemen tot hem van de toekomende toren? Horen wij hem als hij ons ook in onze dagen wil wegroepen van ons materialisme en van ons egoïsme en van onze hoogmoed en van onze trots, van onze geestelijke lauwheid? Hij roept u. Gods woord moet gehoord worden. Oh, we hebben dagelijks genade van de Heere nodig. Bekering en geloof inderdaad, om zijn woord echt te horen. En te doen. Voelt u dat dat nodig is? Ook vanochtend spreekt hij tot een ieder van u. Efata. Word geopend. Want bij de Heere is alle macht om u tot gehoorzaamheid te brengen. Voor het eerst en bij vernieuwing. Hij die het oor en de mond, de tong heeft geschapen, is nog altijd dezelfde. Hij opent dove oren. En hij maakt tongen los. En hij opent harde harten. En geeft verlichte ogen van het verstand. En schenkt het allemaal door zijn woord en geest. Gods woord moet gehoord worden. Wat is uw reactie? Efata. Neig uw oor. En kom tot mij, hoort en uw ziel zal leven. Amen.